Goedemorgen.
Goedemorgen.
Geweldig. We hebben weer een dienst vandaag. En het is weer een dienst voor ook de groeigroep voorbereiding. Dus wat meer studie. Ik denk iets minder zingen. Maar dat mag de pret niet drukken. Gewoon lekker meedoen. En dan met een goede intensiteit dan gaat het helemaal lukken. Lord, I lift your name on high. Het is Engelse week. Dus ik heb een Engels lied. Ja. Ik zou bijna zeggen dat hij er gelijk heeft. Nou ja, een beetje verstoord. Maar ik dacht wel een mooi lied om mee te beginnen. En, nou goed, we gaan lekker dus in Engels beginnen met zingen. Ga je gaan? Wat mooi is om zo te beginnen, dat u onze Heer en Koning bent, dat u op deze wereld bent gekomen om te verlossen en om een weg te maken naar de Vader. We danken u dat we in uw naam bij elkaar zijn, Heer, en daar zien we ook naar uit in deze bijeenkomst, hier uw grootheid te ervaren en aangesproken te worden door u. Amen. Laat het feest zijn in de huizen, 409, als je het lekker vindt om te staan, doe je het al, hè?
Thank you.
Ik wil graag 268. Er staat er één over van jullie lijst. Dan 268. Halleluja, lof God in zijn heiligdom. Ook om weer groot te maken wie die is. Oké, dan mogen jullie zitten. Je mag ook blijven staan, maar misschien wordt het nog handig. Dan wil ik gaan delen wat ik heb voorbereid. We hebben de afgelopen maanden... Een hele poos. Dan hebben we heel veel behandeld rondom het thema dat het volk uittrok uit Egypte, door de woestijn ging en uiteindelijk door de Jordaan het beloofde land bereikte. En ook dat ze daar in een periode kwamen van heiliging, van herdenken. We hebben het gehad over je een maken met Jezus, de wijnstok, de wijnrank pas geleden nog. Heel veel gedachten die daarover zijn gegaan en ook over de Heilige Geest en de rol daarvan. Het gaat eigenlijk over situaties waarin er iets oud is en overgaat naar iets nieuws. Het nieuwe intrekken, het nieuwe land intrekken. En ik dacht ervan, nieuw land trek je op een nieuwe manier in. Als je nieuw land hebt, het nieuwe ingaat, doe je dat op een nieuwe manier. Dan kan het zijn dat je oude dingen achter je laat en het op een nieuwe manier gaat doen en uitwerken. Nou, in die tijd was het zo, en zoals we nu leven, als je dat vergelijkt, dan zijn we de slavernij uit. We zijn nu in vrijheid. En we zijn, kun je zeggen, de woestijn uit. We zijn nu in een land wat vruchtbaar is, waar heel veel opbrengst is, waar het goed is, wat goed vertoeven is. We zijn er onder de wet, zijn we in vrijheid gekomen. Door Jezus Christus. En de Jordaan zou ook als beeld voor de doop het nieuwe leven ergens doorheen trekken. Het is ook het zicht veranderen. Bas, daar wilde ook nog iets over die bril. Hoe kijk je? Kijk je op de aarde, kijk je in de hemel? Kijk je op aarde wat hier gebeurt of kijk je geestelijk en wat daar gebeurt? En ik kwam in de voorbereiding, ja, hadden we het onder andere over Johannes de Doper. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Want Johannes de Doper is eigenlijk een uniek figuur in de Bijbel. Want met zijn ene been staat hij in het Oude Testament. En in zijn andere been kijkt hij al naar voren, ook profetisch, naar wat gaat komen. De komst van Jezus Christus. Dus als je het over iemand hebt die beide kent en daarin dingen uitdraagt en dingen doet, dan is het Johannes de Doper. En nou, laten we eens gaan lezen. We gaan verder de Bijbel lezen. En ik wil maar eens beginnen bij Lucas 1. Eigenlijk alle evangelieën vertellen over het leven van Johannes de Doper. En ik ga soms wat uit Lucas lezen, soms uit Marcus, veel uit Marcus. Maar dat gaat ook wisselen. En ook wel een keer wat uit Johannes nog. En ik moet je zeggen, ik vind Johannes de Doper al een beetje een lastige naam. Ik zei het vanmorgen tegen Marieke nog, want ja, ik had graag een andere naam gehad voor Johannes. Bijvoorbeeld Johannes de zoon van, of Johannes uit daar vandaan. Nu noemen we hem Johannes de Doper, maar hij heette niet de Doper. We kunnen hem ook anders noemen. En hoe je hem ook anders kunt noemen, komt aan het eind. Dan mag je straks aan het eind van de preek weer invullen. Maar goed, wij noemen hem Johannes de Doper, dus dat blijf ik maar even noemen. En in Lucas 1, vanaf vers 10, staat hoe het een beetje loopt. Zacharias, die is hogepriester en die krijgt in één keer een verschijning van een engel. En dat staat in vers 11. Er komt de engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar staat. En Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder zit. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om de ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar was? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. En de engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je het goede nieuws te brengen. Nou, eerst tot hier. Hier wordt zo hier het aangezegd, de geboorte. En dat doet Gabriel. Die Gabriel die komt niet zomaar om de hoek kijken. Ik weet niet hoe vaak jullie Gabriel zijn tegengekomen. Ik nog niet. Gabriel komt er als hij speciaals is. En het is de hoogste engel wat betreft de engelen die mededelingen doen. Die proclameren. Die iets over de grootheid van God zeggen. En het feit dat Gabriel hier komt bij Zacharias is een teken van, er is iets heel groots komende. Diezelfde Gabriel zal ook bij Maria komen. En ook daar vertellen van dat ze een kind zal krijgen. Jezus Christus, de Messias. Dat is dezelfde engel. Ja, en Zacharias die schrikt natuurlijk. Die kan het bijna niet verwerken. En je zult hem Johannes noemen. Johannes betekent Yahweh, dus God, is een genadige gever. Johannes wordt genoemd God is een genadige gever. Dan zie je al die werking door weer van God die iets wil doen en iets wil bereiken in het leven met Johannes. Johannes krijgt een speciale taak. En dan komt straks nog wel aan de orde helemaal uitgewerkt wat voor taak hij krijgt en wat hij gaat doen. Het is ook mooi als je doorleest in Lucas, is dat het niet alleen hierbij blijft. Want Maria die krijgt dus ook Gabriel en Maria die gaat naar Elisabeth toe. Dat staat vanaf vers 35. En daar staat dan ook dat ze in vers 39 dat Maria in haast naar het buitenland gaat. En die gaat naar het huis van Zacharias en begroet Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest. En riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar me toe komt? En toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria blijft 3 maanden, staat in vers 56. Wat zullen die 2 vrouwen zich verheugd hebben? Wij zeggen dan, we zijn in verwachting. Ik ben als man en als vrouw dan in verwachting. Nou, wat zullen die mensen in verwachting zijn geweest? God had beloftes gegeven aan Johannes en aan Jezus. En die zijn dan samen. Een soort feestje vlak voor de zwangerschap, einde van Elisabeth. Voordat ze Johannes zal gaan baren. Ook daarin komt er een ommekeer. Van oud naar nieuw. Er is al het oude naar het nieuwe komende. En die verwachting leven ze. Dan wil ik een paar aspecten langs. En het eerste is dat in Marcus gaan we nu maar even naartoe. Ik ga ook wat Marcus wat volgen. In Marcus 1, en dat kwam net ook al even aan de orde, vers 6. Daar staat: Johannes droeg een ruwe mantel met kameelhaar en met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Maar waarom doet hij dat, die Johannes? Een beetje bijzonder, niet? En daarvoor moeten we terug naar Numeri 6. En die mag je wel even bijzoeken als je een Bijbel hebt. Numeri 6. Vanaf vers 1. Daar staat: de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer een man of vrouw een bijzondere gelofte aflegt om zich als Nazireër aan de Heer te wijden, moet zo iemand zich onthouden van wijn en bier. Hij mag ook geen verzuurde wijn drinken, geen andere verzuurde drank en geen druivensap. Hij mag geen verse of gedroogde druiven eten. Zolang zijn Nazireërschap duurt, mag hij niets eten van dat van de wijnstok afkomstig is, zelfs niet iets van de pitten en de velletjes. En ook mag, zolang zijn Nazireër gelooft, geldt zijn hoofd niet door een scheermes worden aangeraakt. De hele periode dat hij aan de Heer gewijd is, is hij heilig en moet hij zijn hoofdhaar laten groeien. Nou, dat gaat nog even door. Daar ben je nog niet klaar mee in nummer 1 met al die voorschriften. Maar er is nogal wat. Een Nazireër, dat moet je niet verwarren met een Nazoreër of Nazareër. Dat is Jezus. Jezus is de Nazareër. Dat is afkomstig uit Nazareth. Dat is heel wat anders. Hier praat je over een Nazireër. En dat komt van het Hebreeuws Nazir. En dat is iemand die letterlijk een gewijde of afgezonderde is. Het is afgeleid van een werkwoord dat zich onthouden of zich afzonderen betekent. Dus een gewijde of een afgezonderde. In de Bijbel kennen we een paar van deze Nazireërs. En Johannes de Doper is er één van. Daarom dat hij ook al die voorschriften houdt. Een andere uit de Bijbel die jullie wel bekend zijn, waarschijnlijk zijn Simson. Oké, wel het verhaal van Simson met die lange haren. Samuel wordt ook genoemd. Simson vind je in Richteren 3, nee, Richteren in elk geval en het verhaal van Samuel in 1 Samuel 1. Johannes de Doper zonderde zich af en was gewijd aan. Zijn leven was gewijd aan. En daarom koos hij er ook voor om zo te leven. Als Nazireër. En vandaar dat hij er zo uitzag. We willen nog even verder lezen. Nu weer naar Lucas. Dan gaan we even naar het Nieuwe Testament terug. Lucas 1. Wat er nog meer wordt gezegd over Johannes de Doper. Want eigenlijk staat er weinig in de Bijbel. Net zo goed dat over Jezus ook weinig staat, hoe die opgroeit. En Jezus staat omdat hij op zijn 12e jaar naar de tempel gaat. Maar toch kun je er wel iets op uitmaken in Lucas 1 vanaf vers 67. Omdat Zacharias een vervuld van de geest profetisch gaat spreken. En in dat spreken gaat hij vertellen wat er verder nog meer, welke kenmerken nog meer bedoeld zijn voor zijn zoon, welke hij gaat uitwerken. Nou, we noemen er al één, dat is dat Nazireër, maar er is meer. Dus ik zal het voorlezen, dat is vanaf 67, 1 vers 67. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van onze heilige profeten. Dubbele punt. Bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader, dat wij bevrijd van onze vijanden en vrij van angst hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang. En nu komt het over Johannes. En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen. En schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede. Prachtige profetie. En er staat daarna, het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. In deze profetie staan de elementen in die ik zo dadelijk verder ga uitwerken en die op meer plekken in de Bijbel voorkomen, ook al profetisch. En toen dacht ik van, hoe zit dat nou met die Johannes de Doper? Hè? Hij zit met zijn ene been in het Oude Testament, dat heeft ook met het Nazireërschap te maken. Dan denk je, nou, dat is behoorlijk nog met wet te maken en met oude principes. Aan de andere kant staat dit stuk vol met de toekomst. Met een nieuwe tijd, met een nieuw land, met bevrijding, met redding, met letterlijk, in een andere vertaling staat, de zon opkomt, de zon gaat schijnen, het land wordt verlicht, de duisternis gaat weg. En ook vergeving van zonden bekendmaken, redding brengen. Ook dat is een stuk van Johannes de Doper. Het komt dus ergens weg uit het oude, maar het gaat naar het nieuwe. En zo wordt hij ook genoemd profeet van Allerhoogste. Je hebt in het Oude Testament profeten, maar ook in het Nieuwe Testament. En hij is een wegbereider, komt erin naar voren. Ook beide kanten een beetje in zich. En verder ook vergeving van zonden. Nou, dat heeft alles met het nieuwe te maken. De opgaande zon, het opgaande, de duisternis die weg zal gaan. Heeft alles met het nieuwe te maken. En zo staat er, hij groeit op in de woestijn. Dat Nazireeschap, dat past daarbij. En het oude, een woestijn is het oude. Als het volk door de Jordaan trekt, komen ze in een vruchtbaar land. Maar hij gaat dus spreken in nog vanuit het oude, maar wel bedoeld voor het nieuwe. Hij wil heel graag dat de mensen meekomen. Meekomen in, vanuit het oude naar het nieuwe. En waarom? Omdat Jezus Christus komende is. Hij is de wegbereider. Hij is degene die zal gaan spreken om Jezus al duidelijk te maken aan de mensen. Wat hij straks zal gaan doen. Ik wil een paar punten daarvan nog uitwerken graag. En het eerste is het wegbereiden. Maar eens even weer naar Marcus. Hoe stond dat er ook alweer? Marcus 1. En ik ga nu even een paar dingen lezen. Nou, we gaan maar eens even een stukje weer lezen uit Marcus 1, vers 1 tot 6. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal je een weg banen. Een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed en maak recht zijn paden. Deze gedachte die zie je ook in Matthäus, in Marcus, in Lucas en Johannes staan. En het is de verwijzing naar Jesaja 40. En die wil ik graag lezen met jullie, want dat is een hele belangrijke tekst die hierover gaat. Eigenlijk de basistekst. Dus Jesaja 40. En dan vers 3 tot 5. Want deze tekst wordt in al die evangeliën aangehaald. Als de basis. Er staat: hoor, een stem roept: baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis. Een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden, rotsige hellingen, rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Ik wil hem graag ook nog voorlezen uit de Nadus, om het nog een keer voor je te horen. Met net de andere woorden. En dan gaan we er verder naar kijken. Dus weer vers 3. Stem van een roepende in de woestijn. Bereid de weg van de ene. Effend recht door de steppen. Een heerbaan voor onze God. Elk dal moet worden opgetild. Elke berg en heuvel worden vernederd. Het bultige moet effen worden. Bergruggen tot de vallei. Onthuld wordt dan de glorie van de ene. Alle vlees tezamen, zij zullen zien dat de mond van de ene heeft gesproken. Deze tekst die wordt betrokken op het leven van Johannes de Doper als een soort vervulling van deze tekst op het leven van Johannes de Doper. Hij is die Nazireër die vanuit letterlijk ook nog de woestijn gaat spreken. je kunt ook zeggen, als je het wat meer geestig gaat bekijken, vanuit het oude, de woestijn, spreekt om het nieuwe te openbaren. En wat gebeurt er als er iets heel groots gebeurt? Ik noemde al even van, Gabriel had de komst van Johannes de Doper aangekondigd, van Jezus Christus. Wat gebeurt er dan in de wereld en in de geestelijke wereld? Als er iets groots op doorbraak staat, is er altijd weerstand. De vijand wil dat niet. Hij heeft zich nooit bedacht dat dit zou kunnen gebeuren, dat Jezus Christus voor ons zou sterven en zou opstaan. Dat komt niet in zijn scenario voor. En dit vernieuwende, dat we in vrijheid kunnen leven, ook niet. Dat wil hij niet. En deze tekst gaat dan ook niet dat Johannes de Doper de opdracht krijgt om met een schop alle bergen af te halen en alle dalen te vullen met dat zand. Dit gaat geestelijk. Dit is een geestelijk verhaal. Hij krijgt dus de opdracht, en ook om dat te delen, om een wegvoorbereider te zijn, om die bergtoppen af te vlakken en de dalen op te hogen. Beelden van werking uit de geestelijke wereld van vijanden. Vijanden die niet willen dat wij op een open, rechte weg bij God kunnen komen. Want dat is de profetie daarin. Dat er een heerbaan komt, een snelweg, een hoge weg. Dat zijn allemaal vertalingen voor een heerbaan. Die heerbaan zal tot stand komen. En we weten dat het tot stand gekomen is door Jezus Christus. Maar Johannes de Doper die heeft hier al de eerste opdracht. En hij is daar in de weg voorbereider. Degene die al begint met dit werk. Dat betekent dat Johannes de Doper een geestelijke taak krijgt ook hierin. Hij moet gaan vechten. Johannes de Doper is degene die dwars door alles heen het eerste gaat vertellen aan de mensen over vergeving van zonde en de doop. Dat komt straks aan de orde. En daarin maakt hij het pad vrij. Hij maakt die, beslecht hij al bergtoppen en diepe dalen. Ruig land, bultig land, rotsige hellingen. Gods bedoeling is dat het anders wordt en beter wordt en open wordt. Dus dat is een van de eerste dingen die ook in de profetie wordt genoemd van die Zacharia heeft. Een wegbereider. Die in Jesaja dus genoemd is. Het tweede is dat hij gaat dopen. Nou, daarom nog maar eens even lezen. Dan bladeren we even weer naar Marcus. En dan gaan we dat even weer lezen. Marcus 1. Nou, even helemaal maar weer. Begin. Oh, dan zit ik in de andere vertaling. Even terug naar. Ja. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal je een weg banen. Een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En zo is het gebeurd. Toen Johannes ging dopen in de woestijn. En de mensen opriep tot inkeer te komen. En zich te laten dopen. Om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe. En lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Waarbij ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Eerst nu tot hier. Hij ging dopen. En ik heb mij altijd al af te vragen, hoe zit het nou met dat dopen? Is dat nou iets wat er eigenlijk altijd al gebeurde in het Oude Testament, dopen? Of hoe moet je dat eigenlijk zien? Want waarom gaat hij nou niet dopen? Dus ik heb er zo goed en kwaad als ik dat heb gekund, maar eens ingedoken. En dan zie je het strikte dopen heb ik niet kunnen vinden, maar wel andere gedachtes. En die zullen jullie heel goed herkennen. Want water, en we hebben natuurlijk pas al een preek gehad over water en waterstromen. Daarvan is natuurlijk bekend, hè? Dat is die beek die wegkomt uit, hè, van Ezechiël, die wegkomt uit de troon van God. Is zuiver en is heeft genezing in zich. Water staat in de Bijbel vaak voor helder, louter, goed. En bot is ook in dat kader, herkennen we daarbij de doop. We kennen natuurlijk het verhaal van de doortochten, zoals in de Jordaan, wat ook gekoppeld is aan de doop. Dus dat weten wij nu, maar dat wisten ze in het Oude Testament, had ze dat nog niet zo goed door. Ze hadden het misschien een beetje kunnen weten door Ezechiël 36. En omdat het zo'n prachtig stuk is, wil ik dat ook graag lezen. En want je ziet in Ezechiël 36 vanaf vers 25 ook heel goed terugkomen wat we het nu over hebben in de preek. Ook een heel bekend stuk. Ezechiël 36. Vanaf vers 25. Daar staat, ik zal zuiver water over jullie uitgieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt. Nou, enzovoort, enzovoort. Het is een heel bekend stuk, wat ingaat op ook dezelfde principes. En ook, misschien vers 30 nog wel. De bomen zullen overvloedig vrucht dragen. De akkers zullen een rijke opbrengst geven. Jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot, omdat jullie honger lijden. Jullie zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren. En jullie zullen van jezelf walgen vanwege jullie gruwelijke zonde. Nou. Het is ook al een profetie die gaat over de tijd van Jezus en daarna. Dus misschien hadden ze het principe van het doop kunnen weten. Maar Johannes is de eerste die echt gaat dopen met water. En dat doet hij bij de Jordaan. Nog eens een keer de plek waar ze door de Jordaan zijn getrokken naar het beloofde land, naar het nieuwe. En ook hierin staat er dat het een teken is van bekering en vergeving van zonde. Ook daarin is het een voorbereiding op wat Jezus zal gaan uitwerken. Want hij noemt het zo, maar de zonden konden nog niet worden vergeven. Jezus Christus was nog niet opgestaan. Hij had de vijand nog niet overwonnen, maar het is al wel het voorteken op wat er zal gaan komen. En dat zal niet lang meer duren. Dat zal nog een paar jaar duren en het is zover. Want als Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper, want dat gaat ook nog gebeuren, dan begint hij met zijn driejarig rondtrekken en daarna zal hij gaan sterven en opstaan voor de mensen. Dus deze prediking van Johannes de Doper, die daarvoor plaatsvindt, verwijst direct naar de tijd die daarna zal komen. En dan staat er in Mark Marcus 1, vers 7. Hij verkondigde: na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In Johannes 1, vanaf vers 19, staat het allemaal wat uitgebreider en ook dat wil ik graag met jullie lezen. Johannes 1, vanaf vers 19. En dit is eigenlijk een verhaal waaruit blijkt hoe die leeft en wat er dan gebeurt. En daar staat ook, dit is de getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem: wie dan? Bent u Elia? Hij zei: die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze hem. We moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei: ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen, vroegen verder: waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes, maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt. Ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde in Betanië aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei: daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Dat is ook te vertalen met: hij is boven mij verheven. Hebben ooit als eerder behandeld. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. En de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: daar is het Lam van God. Wat mij in dit stuk aansprak, er zijn er twee dingen. En er waren twee dingen die mij heel erg willen opvallen. En dat is dat hij, naast het feit dat hij proclameert en vertelt over de bekering, de ommekeer en het dopen, de aandacht heel nadrukkelijk legt op de Messias. En dat doet hij door middel van twee manieren. Hij gebruikt twee namen. De eerste is het Lam van God. En toen dacht ik weer van: ja, het Lam van God, is dat nou iets wat ze kenden? Want als je dit stuk zo leest, dan lijkt het wel of ze van toeten nog blazen weten, die fariseeën. Terwijl je denkt, nou, die hebben toch alles van het Oude Testament moeten ze kennen. En nou kom je ook weer iets bij oud en nieuw. Want de Joden dachten van, en dat zie je ook heel veel gebeuren nog in evangelie, zie je dat terugkeren. die had het beeld van een Messias als een aardse Messias. Als iemand die overwinnend zou zijn in het politieke speelveld als een machthebber. En die zou hen wel eens van de Romeinen gaan bevrijden. Ze dachten bijvoorbeeld in Zoon van David of Koning van Israël. Gewoon titels die te maken hebben met koningschap. En ze hadden dat op de aarde gelegd. En dan zie je de werking weer van het Oude Testament wat aards is. En wat Johannes hier doet, hij legt de focus in één keer op wat anders. En dat is over dat hij het heeft over een lam van God. En dat kenden ze niet. Niet goed, niet goed genoeg. Ook dit was een vernieuwing, een nieuwe gedachtegang, die ook alweer profetisch is en naar het nieuwe toe werkt. Het lam van God zoals wij het kennen, dat Jezus geslacht wordt en de dood doorgaat tot overwinning. Dat beeld hadden ze niet scherp. Natuurlijk kennen ze het paaslam, Exodus 12, voor de verlossing die ze hadden meegemaakt. En ze hadden een dagelijks offerlam in de tempel. En dan hebben we ook nog Jesaja 53. En daarvan vond ik dat ook dat ik een soort bedekking op lag. Alsof ze de Joden niet hebben gesnapt van wat dat nou betekent. Jesaja 53. En dat wil ik ook lezen. Ook een heel bekend stuk. Jesaja 53 vers 1. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer openbaard? Als een loop schoot hij op onder Gods ogen, als een scheuter door de grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen en ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open. Nou, hoe kennen we dit van het leven van Jezus Christus? En dit is dus niet het beeld van die grote machthebber die de Romeinen wel eens even zal verslaan met een heel aards leger. De oplossing die de wereld gaat krijgen is niet een Messias die op aarde bezig is. Het is een hemelse Messias. En daarom denk ik dat ook in dat verband ook hier Johannes dit gebruikt. Dat lam van God als teken van dit is het lam van God. Ook dit was dus een vernieuwing. Hij legt de verbinding tussen het Oude Testament, maar ook naar het nieuwe toe, naar de nieuwe tijd waarin Jezus zal komen en wat er in Jesaja 53 net laatste zal gaan gebeuren. Dat hij geslacht zal worden. En ja, dat ze dat hij zijn mond niet opendeed. Dat hij werd geslagen en vernederd. Dat hij verstoten werd. Nou, dat is niet een hele sterke machthebber. Dat is niet de generaal van het leger. Nou, als je daar aan deze tijd denkt, dan hebben we heel wat van die machthebbers nu rondlopen. Maar dat gaat je niet helpen in geestelijke zin. Als je op aarde wat doet daarin, dan is dat niet de oplossing. Dus zo geeft ook Johannes de Doper hier een richting aan. En als hij Jezus ziet, dan is hij op dit punt als eerste die van onder de indruk. Hij weet, dit is degene die die zichzelf zal offeren, zodat we allemaal, zoals hij al had gezegd bij de doop, vrij van zonde zouden zijn. Het Lam van God. En dat doet hij nog een tweede, zegt hij. Dat viel mij ook op in het stuk wat we gelezen hebben in Johannes. En dat is dat... ik ga even weer bijpakken. Dan heeft hij het op een paar plekken over wie Jezus is. En eerst geeft hij wat aan over de verhouding. Dat doet hij door middel van het voorbeeld van de riemen van zijn sandalen los te kunnen maken. En dan zegt hij, ik ben dat niet waard. En nou was het zo dat... In die tijd liepen de meeste mensen met sandalen. Het wordt verschillend vertaald. Sommige vertalingen staat schoeisel. Maakt niet uit. Meestal waren het soort sandalen die ze aan hadden. En dat zat vast. Hoe precies, ik denk met een veter of een gesp. Dat heb ik niet uitgezocht. Maar alleen de laagste slaaf mocht bij zijn werkgever, bij zijn baas, dat doen. Dat was werk voor de laagste slaaf. En Johannes zegt hier... Ik ben het niet waard om, zelfs als de laagste slaaf, dit te doen bij diegene. En daarmee geeft hij aan hoe groot hij Jezus acht. En hij zegt dan ook, om Romeinen vers 34, ik getuig dat hij de Zoon van God is. Dat vind ik wel heel erg... Tegenwoordig zeg je bijzonder. Bijzonder is een modewoord, maar echt wel bijzonder van deze Johannes de Doper. Hij heeft zoveel mensen al gedoopt. Hij was populair. De hele steden liepen uit. Jeruzalem liep uit, de Farizeeën liepen uit. En ze moesten alles van hem weten. Waarom doe je dit? Hoe zit dat? Hij vertelde een nieuwe boodschap. Radicaal anders. Hij profeteerde naar de nieuwe toekomst toe. Dan kan succes je heel makkelijk onder de huid komen te zitten. Dan kun je denken, nou, ik heb toch even... Ik wil even netjes gedaan, niet? En al een paar duizend mensen daar in het water gelegen. Ben daar nog succesvol. Het wel goed gedaan. Johannes de Doper heeft niks van het alles. Sterker nog, hij geeft hier voor mij een geheimenisprijs waarom hij dit kan doen. En waarom hij de wegbereider is. En waarom hij die grote toppen kan slechten en de diepe dalen kan vullen. En dat is omdat hij beseft dat de macht van Jezus Christus zo intens groot is, dat hij altijd dat in afhankelijkheid van hem zal moeten en kunnen doen. Het heeft mij wel geraakt in elk geval. Toen ik dit weer las, dacht ik van... Dit gaat wel heel ver. Ik dacht bij mezelf van... Doe ik dit? Ik dacht, nee, op die manier leef ik mijn leven niet. Misschien dat jij het gevoel wel hebt, maar... geen idee, ik denk het ook niet. Dat je zo kunt leven... En het geeft bij mij ook een vraag. Het was ook even een confrontatie. Zo van, hé, nou. Tjongejonge. Zo afhankelijk zijn van Jezus Christus. Terwijl Jezus nog zou gaan beginnen. En ik vind het ook heel mooi dat daarin ook de doop van Jezus plaatsvindt. Johannes, als Jezus bij hem komt en hij zegt, ik wil gedoopt worden. Dan zegt hij, ja joh, je bent zo groot. Maar Jezus zegt, ja, maar ik wil gedoopt worden. Want dit is wat de Vader bedoelt met mijn leven. En dus doopt Johannes, de doper, Jezus, de Christus. Daarmee stelt hij zich toch onder Jezus, ook al doopt hij hem, omdat hij volledig luistert naar de wil van Jezus en zijn Vader. En hij weet, dit is de manier waarop het moet. Zo zal Jezus ook met zijn bediening kunnen beginnen. Vanuit hetzelfde principe. Vanuit het principe dat er een nieuwe tijd zal aanbreken en gaat aanbreken. Sterker nog, aanbreekt. En dat Jezus gedoopt wordt en ook daarin als beeld van het volkende leven met in open relatie met de Vader. Jezus had die snelweg door de wildernis. Er was ook geen enkel probleem meer. Die had die open relatie. En Jezus wordt gedoopt met Gods geest. Ik dacht ook nog, er staat van Johannes de Doper, staat dus heel veel over Gods geest. Hè. Hij had in de baarmoeder al de geest van God zaten. Maar toch zegt hij ook hier in dit vers, dat degene die doopt met de Heilige Geest, dat Jezus Christus is. Hij weet dat is wat anders, dat is nog weer van een andere orde. Nog weer iets nieuws, nog weer veel sterker. En hij zal dopen met water, maar ook met geest. En ook daarin geeft hij aan wat de bedoeling is in de geestelijke weg. In Matthäus 11 en Lucas 7 zegt Jezus over Johannes de Doper: voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Het heeft mij een heel nieuw licht gegeven op wie Johannes is. Ik dacht altijd, ach, hij is zo'n voorfiguur. Dacht ik, nou komt Jezus, het gaat om Jezus. Ja, het gaat om Jezus. Maar hij stond in een soort breuklijn tussen het oude en het nieuwe. En ik kon vanuit het oude, met zijn ene been in de regels van het oude, als Nazireër, als iemand die zich totaal had overgegeven, leven in verwachting dat God hem zal gaan geven. En werkt het uit. En hij werkt het uit door te slechten, door de geestelijke wereld te bevechten. Door te dopen en te proclameren, er is een nieuw leven mogelijk. En dat doe je door die doop. En hij werkt het uit door te wijzen op het lam. Dat zal sterven en opstaan. Nou, daar gaan we het over een paar weken met Paas ook over hebben. En hij geeft aan, je moet bij één iemand zijn. En dat is degene die gaat komen. Dat is Jezus Christus. En ik wil eindigen met ook daarin een paar vragen. En meestal heb ik die zo tussen de preek door. Maar ik wil heel graag dit hele verhaal in één keer vertellen. En ik heb nog een paar vragen. Misschien zijn er sommige vaag. Maar ze kunnen ook confronterend zijn. De eerste vraag is, waar is God? Een beetje vage vraag natuurlijk. Een hele open vraag. En als je erover nadenkt, misschien anders, waar kun je hem vinden? En als ik de hint is dat via de aarde of via de hemel? Waar is God? Waar kun je hem vinden? Dat lijkt een hele open deur, hè? Maar ik dacht van, er zijn zoveel aardse oplossingen voor geluk. Maar is dat het echte dan? En waar is hij? Dat is vraag 1. Als je er echt een beetje naar binnen laat gaan, dan voel je hem waarschijnlijk. 2. Wat zijn jouw bergen en wat zijn jouw dalen? Of is het allemaal helemaal gladjes? Heb je een mooie snelweg naar God? Elke dag open. Hoe zijn dat toch die bergen en die dalen? En mijn derde vraag is: ben je bij macht de veters los te maken van Jezus Christus sandalen? Of probeer je dat ook? En de vraag die met die vorige en deze te maken hebben, is er weer een. Wat heb jij nog om het gezag van Jezus Christus te stellen? En dan heb ik nog een vraag, het laatste. Moet ik nog even iets herhalen? Ja, oké. Welke? Wat heb jij om het gezag van Jezus te stellen? En de laatste vraag: hoe kun je een wegbereider zijn voor anderen? En wie zijn dat dan? Het zijn vragen die je kunt gebruiken voor de groeigroep. Er zijn ook vragen bij die nodig uit om goed naar jezelf te kijken. Hoe zit het naar mij van binnen? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb veel moeite gehad met deze preek, omdat ik deze dingen tegenkwam. Ik heb al een beetje laten doorschemeren. Ik dacht, ja, toen ik het las, was ik echt onder de indruk. Ik dacht van, ja, en dan toch weer bijzonder is Johannes de Doper in zijn opstelling naar wie de Zoon van God is. En wat doe ik zelf nog allemaal niet? En waar zitten mijn bergen en dalen? En zit ik toch stiekem steeds bij die veters van die sandaal van Jezus? Nou, zoiets. Nou, dit is het huiswerk dus ook. Dat mag ik niet doen. In een stuk wat zo vooruitkijkt en zo vol hoop is naar het nieuwe land, waar we over een paar weken als we paas hebben volop zullen gaan vieren door Jezus Christus overwinning. Dan stel ik voor dat we een lied zingen. Ik denk dat we eerst doen Jezus hoop voor de volken, 407. En dan mag je daarna hem de eer geven over het perspectief wat hij ons heeft gegeven. En kun je uiten daarin verder. Maar eerst gaan we lekker zingen, 407. Ga staan als je wil, kunt. Thank you.
Heer, wat bijzonder dat Johannes zag dat u het lam van God bent, Jezus. En dat dat zo verstrekkend is. Ik dank u weer dat u voor mij gestorven bent. Dat u de dood hebt overwonnen voor mijn leven. Dat ik mag leven met u. Dank u voor de doop in de geest. Dank u, Heer Jezus Christus, voor het nieuwe leven. Wat zo anders is. Dank u wel weer. En dat wil ik nog veel meer uit beseffen. Amen.
Heer, door uw toedoen en door de weg die u bent gegaan, Heer, mag ik leven in u. Dicht bij u zijn. Maar ook leven in het perspectief. Maar ook leven in het leven van elke dag. Heer, en dan wil ik me alleen maar buigen voor u en afhankelijk zijn. Heer, beseffen dat u nodig hebt. En Heer, dat u ook steeds weer laat merken dat u er bent. Ik dank u voor vanochtend. Dank u, Heer, voor het werk wat u hebt gedaan. De hemel heeft ons een grote schat gegeven. Jezus Christus, de opgestaande Heer.
Heer Jezus, u bent de overwinnaar. U bent groter dan onze gedachten. U bent groter dan hoe we ons soms voelen. U bent de allergrootste, Heer. U stijgt daar bovenuit. En daar mag ik me aan optrekken, Heer, dat u de grootste bent. Hè. Dat ik mag leren om aan uw voeten te zijn. Dank u, Heer, dat u daarin zo liefdevol bent en zo gevoelig. Dat we alles voor uw troon mogen leggen.
Zo gaaf, Heer, dat Johannes uw roepstem heeft gehoord. Dat hij geroepen was in de woestijn. Dat hij de weg kon bereiden en kon banen voor de Heer. Wat een voorrecht, Heer. En dat hebt u eigenlijk ook in ons gelegd. Dat wij door u en door uw offer ook die weg mogen banen naar elkaar, naar de ander. Heer, van u naar mij en van mij naar u. Heer, ik voel me een bevoorrecht mens dat ik bij u mag horen.
Heer Jezus, wat mooi dat Johannes zag hoe groot u was, dat u al de allerhoogste was toen. Heer, dat wil ik ook steeds meer beseffen, ook in mijn eigen leven, hoe groot u bent, hoe groot uw macht is, heer, dat u werkelijk overwonnen hebt. Heer, dat Johannes zag die grootheid van u, heer, dat u niet zichzelf vernederde, maar dat u boven alles uitstijgt. Heer, en dat heeft me getroffen. Ik dank u, Heer, dat ik daar nog mag leven.
Heer, ik dank u ook voor die grootheid van u, voor die eeuwigheid bij u. Dat zo'n grote God zich iets aantrekt van ons mensen. Dank u wel, Heer, voor die ontzettende grote liefde en genade. En die willen wij ook doorgeven, Heer, van voor openstaan en ook doorgeven aan anderen. Dat u ons daarin leiden ook. Dank u wel.
Dank u weer dat we allemaal samen zijn en dat het weer hartelijk ontvangen wordt. En dat we toeleven naar Pasen en dat u onze redder bent. Dank u, Heer.
Ik dank u, Jezus, dat u ook elke dag mijn vriend bent. Dank u, God, dat u mijn man en mijn maker bent. En dat ik elke keer weer merk hoe u me optilt uit de situatie en me geeft wat ik nodig heb. Ik eer u, Heer, wil u groot maken en u danken dat u de Allerhoogste Heer bent.
Heer, we zijn vol ontzag voor u. En Heer Jezus Christus, het gaat om u. En het had ook Johannes de Doper door. En dat wist hij. En zo vulde hij zijn leven en keek vooruit. En hield geen blad voor de mond. Hij vertelde hoe het zat en hield zich niet in. Heer, we danken u voor die houding en ook wat we daaruit kunnen leren. En Heer, zo ja, bent u ook bij ons, ook op de komende tijd, komende week. Heer, in die sterkte van u. Heer, in het weten dat we dit mogen uitwerken in ons leven. En ook zelf mogen kijken naar binnen. Maar ook mogen weten dat u onze verlosser bent. En dat we u mogen dienen. Dank u, Heer, voor uw grootheid. Amen. Ik zit te denken, ja, we hebben nog een lied. Maar er is nog zo'n lied van In Diep Ontzag. Maar staat dat dan in? Welke is dat? Die, ja.
Nou, de eerste deur.
Ja.
Ja?
Ja. Dank je, Suzanne. Dan vind jij het nummertje waarschijnlijk.
Oh, dat is het. Ja,
dat is het. Nou, ik weet niet, staat hier natuurlijk.
Ja.
Nou, als je hem hebt.
Niet op die titel, dat vind ik niet. Dat
staat erin.
Ik denk het ook.
Ja, ja, ja.
Dan gaan we die zingen. Voordat we het laatste lied inzetten, een paar mededelingen. In de eerste plaats, we hebben binnenkort verkiezingen. Die komen er ook aan. Dus we mogen ook ons stem uitbrengen in deze wereld. Dan zoek ik natuurlijk mijn spiekbriefje, maar ik denk er nog weet. Volgens mij dinsdag om... Dinsdag om 8:00 s'avonds voor de Enschedeërs. Ja, andere gemeentes zijn ook welkom.
Andere steden.
Andere steden, dorpen, maar het gaat om Enschede in dit geval. Is er een gebedsavond in de Renatenkerk, zeg ik het nog goed? Ja. Ik ben nu op het spiekboekje kwijt. Dat staat in de buurt van de Alfatoren, weet je wel, die kerk. Het wordt georganiseerd onder andere met XI en de ChristenUnie. Dus dat, in elk geval goed om voor de stad te bidden en voor verkiezingen te bidden.
Woensdagavond
een dankdienst. En woensdag dan ga je stemmen en dan ga je jubelend weer weg, want dan heb je gestemd. We hebben een democratie en dat vind ik een groot goed. Als je nou denkt in de loop van de week, wat zal ik eens gaan doen? Dan is er op zaterdag een fantastische kooravond. De Compassion Gospel Night, project Koor Enschede. Er zijn twee van ons die zingen mee. Jinia en Marieke. En die zijn al maanden bezig, heel intensief met oefenen. En ik denk dat het heel erg goed is. En er komt ook een zangeres mee en dat is een stadskerk. En je moet alleen even een kaartje bestellen, maar misschien dat je het daar ook nog kunt kopen, dat weet ik niet. Nee, oh nee, je moet je wel bestellen. En dat gaat via Events for Christ. Je mag ook hier even met je mobiel, straks ik leg hem daar neer, dan scan je dit even. En anders helpen we wel. En dan kun je zo de kaart bestellen. Dus.
Via ons is er nog 2,50 goedkoper.
Ja,
€2,50.
Oh, dus je moet bij jullie beiden zijn. Dan krijg je 2,50 korting. Dus, die moet je in de oren knopen. Goed. Dat is zaterdagavond, avondje uit. Ja? En zondag hebben we weer dienst. Dan komt Michel van Kouter. Ja, daar verheug ik me ook wel op. We kennen Michel nog heel erg goed. En hebben hem dicht in ons hart. En we zullen hem graag horen. Hij komt helemaal uit het verre Zeeland. Hè? Zuidelijk, het verste puntje van het land bijna. Ja, en doet van alles binnen het leger des hels nu. En hij komt spreken. Nou, mooi. En dan hebben we nog een lied. Bereid de weg van de Heer. Natuurlijk. Ja, ik ben niet. Ja, wacht even. Wacht even. Wacht even. Jesaja 35.
Ga
die wel blijven van die. Kan
ik zo
op zeggen?
Kan ik voor je een beetje vraag zetten?
Ik ga hem opzoeken.
Jesaja 35.
Ik ga hem opzoeken. En welke vers? Vers 1. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, welig bloeien als een lelie. Jubelen en juichen van vreugde, de woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Allen aanschouwen de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet. Want jullie, God, komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zal jullie bevrijden. En dan gaat het nog, ja, het gaat nog verder. Blinden de ogen geopend, doven zullen horen, enzovoort, enzovoort. Ja. Heel, heel veel heil, wat?
Daar zal een gebaande weg zijn.
Snel,
snel.
Ja, ach ja, ja, waar sta je? Daar zal de gebaande weglopen, vers 8. De heilige weg wordt genoemd. Ja, geen onreine zal die betreden. Hij is alleen voor het volk dat over de weg gaat. En dwazen dwallen er niet rond. En leeuwen zullen er niet komen. Een roofdier is er niet te vinden. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. Die door de Heer bevrijd zijn keren terug. En jubelend komen ze naar Sion. Gekroond met eeuwige vreugde, blijdschap en vreugde komen hun tegemoet. Gejammer en verdriet vluchten weg.
Amen.